Dus het woord nu aan onze broer.
Ja, een heel goede avond. Fijn om hier weer aan te treffen. We gaan verder in onze overdenking van Romeinen hoofdstuk 11. En ik wil opnieuw met u de verzen lezen die ik de vorige keer ook heb gelezen. En dan willen we nadenken over nog drie andere redenen om Israël te steunen. De vorige keer heb ik er drie genoemd. Ik zal die straks kort herhalen. En dan zullen we nog drie andere redenen vinden vanuit Romeinen hoofdstuk 11. Ik lees u voor vanaf vers 11 uit dit Bijbelgedeelte. Dus ik lees nogmaals aan u Romeinen 11 vanaf vers 11. Ik zeg dan, zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet. Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en het feit dat zij achterop komen, rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Want tegen u de heidenen zeg ik, voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening eerlijk, om daardoor, zo mogelijk, mijn verwanten wat betreft het vlees tot jaloersheid te verwekken en enigen uit hen te behouden. Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? En als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook. En als de wortel heilig is, dan de takken ook. Als nu enige van die takken afgerukt zijn, en u die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt, en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt, u draagt de wortel niet, maar de wortel u. U zult dan zeggen, de takken zijn afgerukt, opdat ik zou worden geënt. Opdat ik zou worden geënt. Dat is waar, door ongeloof zijn zij afgerukt en u staat door het geloof. Maar heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat hij u niet spaart. Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God, strengheid over hen die gevallen zijn, over u echter goedertierenheid als u in de goedertierenheid blijft. Anders zult ook u afgehouden worden. En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden. Want God is machtig hen opnieuw te enten. Want als u afgehouden bent uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij die de natuurlijke takken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom? Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden. Zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is het verbond van mij met hen, wanneer ik hun zonden zal wegnemen. Zij zijn weliswaar, wat het evangelie betreft, vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft, zijn zij geliefden vanwege de vaderen, want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid. Zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen. Want God heeft hen allen in ongehoorzaamheid opgesloten om zich over allen te ontfermen. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onhaaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Amen. Vorige keer dat ik hier was, heb ik 3 punten met u besproken. Het eerste is: op Israël rusten bijzondere beloften. Paulus spreekt niet alleen over hun verwerping, maar ook over hun aanneming van het evangelie. En dit bijbelgedeelte leert dat er een tijd gaat komen dat heel Israël behouden zal zijn. Het tweede waar wij over hebben nagedacht, dat is dat het nodig was voor ons, dat het in Gods... Dat het nodig was voor ons dat Israël zou struikelen over de Messias. Dat door hun afwijzing van het evangelie, door hun val, door hun achteropkomen, zo noemt Paulus het, dat daardoor de rijkdom naar de heidenen is gekomen. Het was nodig voor ons, ze zijn vijanden geworden om uwentwil, zegt Paulus tegen ons heidenen die in Jezus geloven. En het derde waar we met elkaar over na hebben gedacht, dat is dat, dat het heel belangrijk is dat wij ons niet beroemen ten opzichte van Israël. En dat als we dat wel doen, dat dat ernstige gevolgen heeft. Dat er ernstige waarschuwingen te vinden zijn in Romeinen 11. God zal u niet sparen, dan zult ook u worden afgehouden. En dat heeft te maken met een hoogmoedige houding ten opzichte van Israël. En dat is fataal, zou je kunnen zeggen. En dat is ook een van de redenen waarom het belangrijk is dat wij Israël steunen. Het staat niet los van ons persoonlijke geestelijke leven en van de toestand van onze kerken en gemeenten. Een vierde punt wat ik vanavond met jullie wil bespreken is dit. Dat Romeinen 11 ons ook heel duidelijk leert. Dit zijn redenen om Israël te steunen. En het volgende punt is dit. God is trouw aan zijn beloften. We hebben met elkaar gelezen dat de genadegaven en de roeping van God onberouwelijk zijn. Vers 29. De genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. God heeft bepaalde genadegaven gegeven aan zijn volk Israël. En hij heeft van het begin af aan een bepaalde roeping gehad voor zijn volk Israël. En wij lezen in de Bijbel ook veel beloften die God aan het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob heeft gedaan. God heeft onvoorwaardelijke beloften gegeven aan Israël. We lezen ook over verbonden. Ik geloof dat we 7 verbonden kunnen onderscheiden die God gesloten heeft met Israël. Het verbond met Abraham en met Isaac en met Jacob, maar ook verbond in de tijd van Mozes natuurlijk, in de tijd van Jozua, in de tijd van David en het nieuwe verbond in Jeremia. En er zijn heel wat momenten dat God zich verbonden heeft aan dit volk. En als we die verbonden bestuderen, dan zien wij dat dat ook onvoorwaardelijke verbonden zijn. Dat God heel duidelijk heeft gezegd, ik zal altijd, ik zal, dat is de verbondstaal van onze God. Als je de vraag stelt waaruit blijkt dat God zich verbindt, dan gaat het heel vaak gepaard met dat God zegt, ik zal. Ik zal jou tot een groot volk maken. Ik zal ervoor zorgen dat jullie een volk blijven voor mijn aangezicht. Ik zal. Ik zal jullie terugbrengen in het land. Ik zal rein water over jullie sprenkelen. Ik zal jullie verlossen van jullie afgoden. Elke keer weer, ik zal. Nou, God heeft dus zich op een bijzondere wijze verbonden aan dit volk. Aan het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob. Hij heeft heel duidelijke beloften gegeven waarbij ook het eeuwigdurende naar voren komt. Als een altoosdurende inzetting. Want God heeft gezegd, het zal zo blijven. Ik heb dit aan jullie gegeven. Ik beloof jullie dit. Ik geef jullie deze belofte. En die zal ik niet terugnemen. En dat herhaalt Paulus in Romeinen 11. Hij zegt, de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Dat wil zeggen, God komt niet terug op zijn beloften. Als je ergens berouw over hebt, dan kom je daarop terug. Als je ergens berouw over hebt, dan keer je daarvan af. Dat kan een goede zaak zijn om ergens berouw over te hebben. Maar God heeft geen berouw over de beloften die hij aan Israël heeft gegeven. Hij komt daar niet op terug. In de christelijke kerk is men dat wel gaan zeggen. U weet natuurlijk dat in de geschiedenis van de kerk dat men is gaan zeggen, ja, omdat ze zijn gevallen over Jezus, omdat ze Jezus hebben afgewezen, daarom is God teruggekomen op zijn verbonden en is hij teruggekomen op zijn beloften. Als je daar goed over nadenkt, dan heb je een ernstig probleem als je dat zegt. Want dan zeg je in feite, ja, God zegt deze dingen wel in zijn woord. Misschien is het goed om toch één voorbeeld te geven. Jeremia hoofdstuk 35, laten we daar met elkaar naar kijken. Om één voorbeeld te geven van zo'n onvoorwaardelijke belofte die God aan zijn volk heeft gegeven. Jeremia 31. Jeremia 31 vers 35. En hiervoor lezen wij over het nieuwe verbond. Dus Jeremia 31 vanaf vers 31 is een heel belangrijk gedeelte ten aanzien van het Nieuwe Testament. Dit is de aankondiging van het Nieuwe Testament in het Oude Testament. Jeremia die kondigde aan wat er zou gaan gebeuren door Jezus en door de uitstorting van de Heilige Geest. Dat is een en al het Nieuwe Testament. En dan daarna, dan lezen we in vers 35, zo zegt de Heere die de zon tot een licht geeft overdag en de vaste orde van maan en sterren tot een licht in de nacht, die de zee opzweept zodat haar golven bruisen, Heere van de legermachten is zijn naam. Als deze verordeningen ooit zouden wijken van voor mijn aangezicht, spreekt de Heere, dan zou ook het nageslacht van Israël ophouden een volk voor mijn aangezicht te zijn alle dagen. En zo zegt de Heer, als de hemel hierboven ooit opgemeten zou kunnen worden en de fundamenten van de aarde beneden onderzocht zouden kunnen worden, dan, en dan moet u goed luisteren naar wat hier staat, dan zou ook ik heel het nageslacht van Israël verwerpen om alles wat zij gedaan hebben, spreekt de Heer. Wat een zin. God zegt dit. Twee dingen. Ten eerste, zo zeker als dat de zon een licht geeft overdag en de maan licht geeft in de nacht en de sterren 's nachts aan de hemel staan, zo zeker dat het is dat het heelal functioneert zoals het functioneert. Wij weten zeker dat morgenochtend het licht weer gaat schijnen, hier in Nederland ook. Wij weten dat de zon weer op zal komen. Wij weten dat God het heelal in stand houdt. Want hij is schepper en instandhouder van hemel en aarde. Zo zeker als we dat weten, zegt deze profetie, zo zeker, zegt de Heer, zal Israël een volk blijven voor mijn aangezicht. Nou, dat is waar. Israël bestaat. De Joden zijn niet uitgemoord. Ze zijn een volk gebleven. Het Joodse volk is in leven gebleven in deze wereld. En God zegt, ze zullen altijd een volk blijven voor mijn aangezicht. En het tweede wat hier staat is dit, dat dit is niet mogelijk dat de hemel ooit opgemeten zou kunnen worden. Wij kunnen de hemel niet opmeten, zelfs niet met onze moderne wetenschappelijke kennis en meetapparatuur. Wij kunnen de fundamenten van de aarde niet onderzoeken. Wij weten ten diepste niet hoe het is dat deze wereld functioneert zoals die functioneert. Ook voor ons blijven er nog heel veel mysterieën ten aanzien van hoe de wereld in elkaar zit. Net zo goed als dat niet mogelijk is, dat wij de hemelen kunnen doorgronden en dat wij de omvang van de hemel kunnen opmeten. Net zo min is het mogelijk, zegt de Heer dan, dat ik Israël zal verwerpen om alles wat ze hebben gedaan. Met andere woorden, wat ze ook zullen doen, hoezeer ze ook in ongeloof zullen vallen, hoeveel afgoden ze ook zullen dienen, wat ze ook met mijn zoon zullen doen, ze zullen altijd mijn volk blijven. Dat zeggen wij toch ook van onze eigen kinderen. Als je een goede vader of moeder bent, dan zul je altijd van je eigen zoon en dochter blijven zeggen, wat je ook doet. Het kan best zijn dat je dingen doet die mij diep verdriet doen. Het kan best zijn dat je mij teleurstelt. Een kind, een zoon of een dochter kan je teleurstellen. Maar als je een goede ouder bent, dan zul je blijven zeggen, Je blijft altijd mijn zoon, mijn dochter. En God is een goede vader. En hij heeft Israël zijn eerstgeboren zoon genoemd. En hij zegt hier, wat zou ik zullen doen? Ik zal ze nooit ten diepste verwerpen als zijnde mijn eerstgeboren zoon. Wat ze ooit ook zullen doen. Dat is Gods trouw. Dat is verbondstaal. Dat zijn beloften van God die onvoorwaardelijk zijn. Dat heeft te maken met die onverbrekelijke relatie die er is tussen God en zijn volk Israël. Dit is een krachtig voorbeeld. Maar in de christelijke theologie is een andere gedachte binnengetreden die heel anders zegt. En die gedachte zegt, ja, God heeft dat wel gezegd in het Oude Testament. God heeft die woorden wel uitgesproken. Maar sinds Christus en sinds zo met Jezus zijn omgegaan, is dat allemaal anders geworden. Dan heb je wel een probleem. Dan heb je ernstige problemen. Laat me ze voor u opsommen. In de eerste plaats zeg je dan, ja, het staat er wel, maar God is er toch op teruggekomen. In feite zeg je dan, Gods woord is niet zo betrouwbaar als dat we beweren. In feite zeg je dan, de woorden van God zijn toch niet uiteindelijk zo heel betrouwbaar, want hij heeft het wel gezegd, maar hij is er toch op teruggekomen. In feite, ja, nou zeg ik het even heel hard, maar als je dat zegt, als je zegt dat God is teruggekomen op de woorden die hij aan Israël heeft gegeven, dan zeg je in feite dat God heeft gelogen. Een ander probleem is dit, en dat is dan ook de uitweg die wordt gevonden, dat als je zegt dat Israël niet meer Gods volk is, hè, dat is in feite wat de kerk is gaan zeggen, Israël is niet meer Gods volk. De kerk is nu Gods volk. Alleen maar de kerk is Gods volk. Alleen maar het lichaam van Christus. Alleen maar de gelovigen in Jezus. Zij zijn Gods volk. Dan moet je heel veel teksten uit het Oude Testament die gaan over Israël. Moet je gaan vergeestelijken. Je kan het niet meer letterlijk lezen. Ik weet zeker dat velen van jullie in kerken hebben gezeten. Misschien zit u nog steeds wel in een kerk. Waar als dit soort teksten worden gelezen over Israël, dat dan niet Israël wordt gelezen, maar dat dan de kerk wordt gelezen. Dat het wordt vergeestelijkt. En dat er in feite een andere manier van omgaan met de Bijbel wordt gehanteerd. Niet de normale manier van omgaan, dat we gewoon volgens de grammatica de tekst lezen en rekening houden met de historische achtergrond en de culturele achtergrond, de normale historisch-grammaticale manier van het benaderen van de Bijbel. Maar in feite wordt die dan losgelaten en dan moet je gaan vergeestelijken. Je moet voor alles waar Israël staat, moet je ineens dan de kerk gaan lezen. Ik heb zelf een conferentie bijgewoond in Engeland een aantal jaren geleden. En dat ging dan over Jeremia 31, maar dan vanaf vers 31 tot en met vers 34. Hè, waar dat nieuwe verbond wordt aangekondigd. En ik heb 3 dagen lang geluisterd naar allemaal lezingen over Jeremia 31, vers 31 tot en met 34. En geen enkel woord over Israël. Terwijl het voortdurend gaat over Israël. Het gaat over Israël, deze profetieën. Maar er werd alleen maar het lichaam van Christus ingelezen. Natuurlijk kunnen wij ook veel leren over de wedergeboorte en over het nieuwe verbond en over het ontvangen van de Heilige Geest. Natuurlijk hebben deze teksten ook ons iets te zeggen, maar je hanteert wel een andere hermeneutiek, je hanteert een andere manier van omgaan met de Bijbel als je zegt dat God is teruggekomen op zijn beloften aan Israël gedaan en dat Israël niet meer zijn volk is. Nou, een ander probleem wat je krijgt is dit, dat als je die weg volgt, dat krijg je de wonderlijke gang van zaken, dat alle positieve beloften en alle positieve woorden die we in het Oude Testament vinden aan Israël geschreven. Zoals jullie zullen altijd een volk zijn voor mijn aangezicht. En ik zal jullie nooit verwerpen om wat jullie hebben gedaan. Dat wordt dan op de kerk toegepast. En dat is voor ons. En Gods genade aan ons. Gods genade die nooit teruggenomen kan worden. Maar alle oordeelsaankondigingen en alle vervloekingen en alle negatieve woorden en alle oordeelsprofetieën die we ook veel tegenkomen in het Oude Testament voor Israël en die God ook heeft uitgeoefend, hè, in zijn oordelen, in zijn tuchtiging over Israël, die blijven onverminderd voor Israël staan. Dus dat klopt niet. Dat is het volgende probleem wat je hebt met als je deze gang van zaken volgt. Dan zeg je, ja, alle zegenrijke teksten, ja, die lezen we nu voor de kerk. Maar de minder zegenrijke teksten, die blijven onverminderd voor Israël staan. Dat is inconsequent en dat is ook niet terecht. Dat is heel egoïstisch, als je zo in feite de Bijbel uitlegt. En het laatste probleem dat je hebt met als je zegt dat God is teruggekomen op zijn belofte aan Israël, is dit. Dat je ten diepste ook de grond onder je eigen voeten vandaan slaat. Als je zegt, God heeft berouw gekregen over de genadegaven en de roeping die hij aan Israël heeft gegeven. En hij is teruggekomen op zijn verbonden en zijn beloften. Welke grond hebben wij dan om op te staan? Als we zeggen dat de ontrouw van Israël de trouw van God heeft weggenomen. En dat is even ook de tekst van Romeinen 3 vers 3 geloof ik. Of 3 vers 4. Als wij gaan zeggen dat de ontrouw van Israël de trouw van God heeft weggenomen, teniet heeft gedaan, welke grond hebben wij dan om op te staan? Want zijn wij altijd zo trouw geweest? Zijn wij altijd zo gelovig geweest? Zijn wij altijd zo wijs geweest? Hebben wij het altijd bij het rechte eind gehad? Is onze relatie met God dan gebaseerd op onze trouw aan hem? Nee toch? Kijk, wij zingen zelf in een van onze lievelingsliederen: ben ik ontrouw? Gij blijft immer dezelfde. Dat zingen wij voor onszelf. Met andere woorden, wij belijden vanuit het diepst van ons hart, Heere, de reden dat wij een relatie met u mogen hebben is dat u trouw bent aan ons. Niet vanwege mijn grote trouw, niet vanwege mijn geloof, niet vanwege het feit dat ik het altijd goed heb gedaan. Maar ben ik ontrouw, gij blijft immer dezelfde. Maar voor Israël hanteren we ineens een heel andere manier van omgaan. Een hele andere manier waarop God met zijn volk zou omgaan. En dat klopt niet. Met andere woorden, dit is het volgende punt. Waarom zullen wij Israël steunen? Omdat God niet is teruggekomen op zijn woorden en de beloften die hij aan zijn volk heeft gegeven. Ondanks hun ontrouw, ondanks hun ongeloof, ondanks hun struikelen over Heer Jezus, zegt God nog steeds, jullie zijn mijn volk en ik zal ook mijn woorden aan jullie in vervulling toegaan. Oké, ik neem even een slokje water. Een vijfde punt dat ik zou willen noemen, dat is dit. Dat als we nadenken over Israël, en we gaan even terug weer naar Romeinen hoofdstuk 11, en dan wil ik vooral uw aandacht ook vestigen op dat woordje totdat, dat wij lezen in vers 25. Ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En daar lezen we dat woordje totdat. En het woordje totdat komen wij ook op verschillende plekken in het Nieuwe Testament tegen. Wat betekent dit vers? Nou, dat die verharding over Israël, ten aanzien van hun geloof in Jezus, hè, dat ze dus verhard zijn ten opzichte van Jezus Christus, en dat ze het evangelie niet hebben aangenomen. Nou, die verharding die zal niet altijd zo blijven. Die verharding zal op een gegeven moment van Israël worden weggenomen. En dat gebeurt als de volheid van de heidenen is binnengegaan. Als God uit alle volkeren en stammen en talen en naties de zijnen tot zich heeft geroepen. Als de oogst is binnengehaald. Als de oogst, de geestelijke oogst die, hè, Jezus zei, de velden zijn wit om te oogsten. Bid daarom de Heer van de oogst dat hij arbeiders uitzendt in de oogst. En er komt een tijd dat de oogst onder de heidenen is binnengehaald. Die oogst begon met de eerste Pinksterdag, toen er 3000 tot geloof kwamen. En sindsdien wordt er geoogst in de hele wereld. De vruchten van de dood en de opstanding van Jezus onder de heidenen, die vruchten worden geplukt en de oogst wordt binnengehaald. De volheid van de heidenen zal binnengaan. Gods geest is aan het werk over de einde der aarde. En alle volkeren en stammen en talen en natiën zullen bereikt worden met het evangelie. En er komt de tijd dat die grote opdracht vervuld is. En dan zal de verharding ook over Israël worden weggenomen. Dat heeft weer te maken met die bekering van Israël in het einde der tijden. Maar dat bepaalt ons erbij dat God ook een tijdpad heeft met deze wereld. Ik zou dat een planning zou je kunnen zeggen. God heeft een planning met deze wereld. God heeft een agenda met deze wereld. Hij is de God van de geschiedenis. En er zijn verschillende totdats. En dat bepaalt ons er ook bij. En dan komen we op een heel groot punt. Dat wij verwachten het koninkrijk. Wat is eigenlijk ten diepste het goede nieuws? Wat is die goede boodschap waar we begin van deze avond ook over gehoord hebben? Als we hebben gelezen in Jesaja hoofdstuk 40 over een goede boodschap. Evangelie betekent goed nieuws. Wat is dat goede nieuws? Nou, dat goede nieuws heeft te maken met de vergeving van onze zonden. Het heeft te maken met reiniging door het bloed van Jezus. Dat je met een schone lei verder mag leven. Het heeft te maken met dat je behouden wordt en dat je een kind van God mag worden door het geloof in Jezus. Het heeft ermee te maken dat je door geloof in Jezus het eeuwige leven ontvangt en dat je niet in het oordeel zult komen. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Het heeft te maken met dat als wij sterven dat we naar de Heer zullen gaan. Zoals Jezus tegen de misdadiger aan het kruis zei, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Wij mogen weten, dat is goed nieuws, dat als wij sterven dat we bij de Heer zullen zijn. Maar het is meer dan dat. Het goede nieuws is meer dan vergeving van zonde en de behoudenis van onze ziel en dat er na dit leven een eeuwig leven is en dat we naar het paradijs zullen gaan. Het goede nieuws is ook dat het koninkrijk van God gaat komen in deze wereld. En dat is een heel belangrijk punt. Jezus heeft ons leren bidden, uw koninkrijk komen zoals het in de hemel is, zo ook op de aarde. Jezus heeft ons laten zien dat Gods plan met deze wereld ook te maken heeft met wat er op aarde gaat gebeuren. Niet alleen maar de hemel. Het leven van een christen, de toekomst van een christen bestaat niet alleen maar uit, wij hebben onze aardse pelgrimstocht en daarna zullen wij worden opgenomen in eerlijkheid en daar zullen wij voor eeuwig blijven. Dat is niet wat de Bijbel leert. De Bijbel leert dat Jezus gaat terugkomen in deze wereld. Hij zal opnieuw komen. Waar zal hij komen? Niet in de hemel, want daar is hij al. Hij zal niet alleen maar in de hemelse gewesten terugkomen. Maar de Bijbel leert toch dat Jezus terug gaat komen op aarde. Wij verwachten hem hier op aarde. Jezus heeft ons leren bidden dat zijn koninkrijk gaat komen op aarde. Het heil is ook aards gericht. Het heil is ook aards. Toen de discipelen na de opstanding van Jezus uit de dood hem vroegen naar het herstel van het koninkrijk van Israël. Handelingen hoofdstuk 1. Jezus sprak tot hen over het koninkrijk van God. Jezus predikte trouwens voortdurend over het koninkrijk van God. Jezus predikte niet alleen maar over de vergeving van zonden. Hij predikte niet alleen maar over de hemel. Hij predikte niet alleen maar over het eeuwige leven. Maar Jezus predikte over het koninkrijk van God. Hij zei, bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. En toen de discipelen hem vroegen, na zijn opstanding uit de dood, toen Jezus opnieuw tot hen sprak over het koninkrijk van God, vroegen zij hem naar het koninkrijk van Israël. En toen zei Jezus niet, maar beste leerlingen van mij, beste discipelen, vanaf nu mag je Israël helemaal vergeten. Zet eens hem uit je hoofd. Wat God nu gaat doen, dat heeft verder helemaal niets met Israël te maken. Dat zei hij niet. Hij zei, het is aan de Vader. Wanneer dat zal gaan gebeuren, God weet bij welke tijd, op welk tijdstip en bij welke gelegenheid. De Griekse woorden zijn chronos en kairos. Chronos is tijd die duurt, tijd die voortschrijdt. En kairos is een moment in de tijd. God weet in welke tijd het gaat gebeuren en op welk moment het gaat gebeuren, dat het koninkrijk van Israël hersteld zal worden. Maar dat is aan de Vader. Jullie zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over jullie komt. Jullie zullen mijn getuigen zijn. Jeruzalem, Judea, Samaria tot aan de uiterste der aarde. Met andere woorden, voor jullie, apostelen, is dit Gods wil. Dat je mijn getuige wordt over de hele wereld. En dat is ook Gods wil voor ons. Wij zijn geroepen getuigen van Jezus te zijn. En zending en evangelisatie te bedrijven. Zoveel als we kunnen met elkaar gehoor te geven aan de grote opdracht. Maar dat wil niet zeggen dat Gods plan met Israël voorbij is. Het koninkrijk van Israël zal hersteld worden. Dat heeft alles te maken met de wederkomst van Christus in deze wereld. Nou, laat me proberen om het nog iets dichterbij te brengen. Ik was op reis met een groep predikanten naar Israël. Ik heb 1 keer een reis geleid met allemaal predikanten. Dat was de eerste en de laatste keer. Omdat het veel leuker is om met gewone mensen door Israël te reizen dan met predikanten. Maar ik had heel wat discussies en ook goede gesprekken. Het was ook boeiend en ook nuttig. Maar er waren hen in de groep die niets moesten hebben van de dingen die ik probeerde duidelijk te maken. Die helemaal in de vangsttheologie zaten. En die inderdaad voor Israël in het Oude Testament alleen maar het gelovige Israël en dus de gemeente, de kerk lazen. Die zeggen de kerk is al met Abraham begonnen. Het gaat van het begin af aan alleen maar om gelovigen. En helemaal geen rol voor het lijfelijke, het natuurlijke Israël zagen en zien. Maar op een gegeven moment komt het dan natuurlijk, en ik heb die vraag ook gesteld van, maar wat geloof je dan over de wederkomst? Wat geloof je dan? Jullie geloven toch ook in de wederkomst? Maar wat stel je dan voor bij de wederkomst? Als Jezus lichamelijk, in feite voert het helemaal terug naar de opstanding uit de dood. Geloof je dan dat Jezus alleen maar geestelijk is opgestaan uit de dood? Geloof je dan dat hij alleen maar geestelijk naar de hemel is gevaren en alleen maar geestelijk zal terugkomen of zo? Of geloof je werkelijk dat het graf leeg was? Dat het graf echt leeg was? Dat hij lichamelijk is opgestaan uit de dood? Dat hij in zijn verheerlijkte lichaam is verschenen aan zijn discipelen. Dat hij brood en vis met hen heeft gegeten. Dat hij lichamelijk de dood heeft overwonnen. Dat hij nog steeds mens is. En dat hij lichamelijk naar de hemel is gevaren. Maar ook lichamelijk zal terugkomen op aarde. Ja, en dan word je dus helemaal teruggeworpen op de meest fundamentele dingen van ons geloof. Als je de wederkomst van Christus op aarde loogend, dan loog je in zekere zin ook zijn lichamelijke opstanding uit de dood. We geloven toch dat hij terugkomt op aarde. En dat is ook het mooie, wij verwachten samen met Israël de Messias. Zij verwachten de Messias. Zij weten niet dat hij al een keer gekomen is. En dan is het mooi dat sommige, er zijn rabbijnen, rabbijn Brodman bijvoorbeeld, die we ook vaak hebben ontmoet in Israël. Die heeft gezegd, als hij komt, dan zullen we hem vragen of hij hier voor de eerste keer is of voor de tweede keer is. Nou, dat is mooi. Dan is er zoiets van, het zou kunnen. Het zou best kunnen. Er zijn rabbijnen die, ook door de vriendschappelijke relaties die ontstaan tussen christenen en joden, zijn er rabbijnen die veel minder negatief doen over Jezus. Er zijn zelfs geheime gelovigen onder de rabbijnen. Die er niet vooruit kunnen komen dat ze in Jezus geloven, maar ten diepste dat wel doen. Maar als hij komt, dan zullen zij ook erachter komen dat hij voor de tweede keer komt. Maar samen met Israël verwachten wij de Messias. En leven in de verwachting van de komst van Jezus is een belangrijk iets in het Nieuwe Testament. En misschien is dat wel veel te veel vergeten in de kerk. En dat heeft alles te maken met tot dat. Jezus heeft ook gezegd, Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden totdat de tijden der heidenen vervuld zijn. Zo'n ander tot dat. Nou, dat is wonderlijk. Ik weet niet of ik dat de eerste keer ook heb genoemd. Misschien eventjes, maar dit vind ik een van de meest opzienbarende profetieën uit de hele Bijbel. Want in onze tijd is deze profetie in vervulling gegaan. Jezus heeft het over de Romeinen die Jeruzalem zullen verwoesten. Dat is gebeurd in 70 na Christus. De Romeinen hadden Israël bezet in zijn tijd. En daarvoor waren het de Grieken geweest. En daarvoor de Meden en de Persen. En daarvoor de Babyloniërs. Jeruzalem was al eeuwenlang bezet door andere mogendheden. Maar Jezus zei in zijn tijd, bijna 2000 jaar geleden zei Jezus, Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden. Jeruzalem zal in de macht zijn van heidense mogendheden. Jeruzalem zal bezet zijn door heidenen. Totdat. Met andere woorden, er gaat een tijd komen dat Jeruzalem niet meer bezet is door de heidenen. En sinds Jezus zijn het de Romeinen geweest en toen de Byzantijnen en toen de moslims en toen de kruisvaarders en toen de tweede moslimperiode en toen de Ottomanen van 1520 tot 1918, 400 jaar de Turken. En van 1918 tot 1948 waren het de Britten. En van 1948 tot 1967 was het Jordanië. En vanaf 1967 is Jeruzalem wonder boven wonder weer helemaal in Joodse handen. Als je het mij vraagt, is dat een vervulling van een profetie die Jezus 2000 jaar geleden heeft gegeven. Totdat. In Romeinen 11, totdat. Verharding over Israël, totdat de volheid der heiden is binnengegaan. Totdat het werk van zending en evangelisatie over de einde der aarde is voltooid. Die verharding zal worden weggenomen. Jeruzalem vertreden door de heidenen totdat de tijden der heidenen vervuld zijn. De tijden dat de heidenen het voor het zeggen hebben in Jeruzalem zijn voorbij. Jeruzalem is vanaf 1967 de ongedeelde hoofdstad van Israël. Jeruzalem is nooit de hoofdstad van een ander land geweest dan van Israël. Jeruzalem wordt niet bezet, maar Jeruzalem is bevrijd. Het is nonsens om te zeggen dat Jeruzalem bezet wordt. Wat dan? Bezit? Is het dan van Jordanië? Is Oost-Jeruzalem dan van Jordanië? Heeft Jordanië, wat een staat is dat na de Eerste Wereldoorlog, hè, zijn er gewoon grenzen getrokken door de Verenigde Naties of door de westerse wereld, is het dan Jordanië, een land dat helemaal geen historische wortels heeft, is dat dan de rechtmatige eigenaar van Oost-Jeruzalem? Jordanië? De Palestijnse staat is er ook nooit geweest. Die stad hoort bij Israël. En die stad is weer van Israël. Dat is de tijd waarin wij leven. Bovendien is God zijn volk aan het verzamelen terug in het land. Daar heb ik gisterenmorgen in Doornik over gesproken. En de terugkeer van de Joden naar het land is de voorbereiding. Zoals de dag van de bazuin inhoudt dat het volk van God, omdat de bazuin geblazen wordt, omdat op de ramshoorn geblazen wordt, wordt het volk verzameld om zich klaar te maken voor een ontmoeting met God. Klaarmaken voor de grote verzoendag die 10 dagen later gaat komen. De dag van de bazuin. Verzamelen van het volk. De Heer is zijn volk aan het verzamelen in het land. En de bazuin zal klinken. Israël wordt voorbereid op een ontmoeting met hun God, op een ontmoeting met hun koning. Zoals de komst van de koning ook werd aangekondigd met de bazuin, zo zal straks de bazuin klinken en de uitverkorenen worden uit alle 4 de windstreken van de aarde teruggebracht, bijeen vergaderd. Ik geloof dat de terugkeer van de Joden naar het land en het feit dat de Joden weer in dat land wonen een voorbode is van de wederkomst van Christus. Ze worden voorbereid op de dag dat Jezus komt, op dat de Messias gaat komen en dat ze zullen zeggen: gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. En ook dat heeft Jezus geprofeteerd. U zult mij vanaf deze dag niet meer zien. Totdat. Opnieuw en totdat. Totdat u zegt: gezegend is hij die komt in de naam des Heer. Dit zijn toch onvoorstelbare dingen. Deze totdats. Woorden van Jezus. Gods woord is betrouwbaar. Deze dingen gaan in vervulling. We leven in bijzondere tijden. Israël is weer Israël. Israël is hersteld. En Jeruzalem is weer de hoofdstad van Israël. En ja, die totdats, die zullen spoedig in vervulling gaan. Daarom zeggen we ook: Israël is Gods tijdsklok. Aan het herstel van Israël kunnen we zien welke tijd het is. De vijgenboom is aan het uitbloeien. En Jezus heeft ook gezegd: als je ziet dat de vijgenboom begint uit te komen, als de vijgenboom begint te bloeien, dan weet je dat de zomer nabij is. En Israël, de vijgenboom is ook een symbool voor Israël. Maar we weten dat de vijgenboom aan het opbloeien is. En dat alles heeft te maken met de komst van het koninkrijk van God. Daarom vind ik het ook zo mooi dat, zeker ook de eerste keren dat ik in Israël was. En toen ik zelf hier meer mee bezig ging. Toen ik, ja, op een wonderlijke wijze is dat ook gegaan in mijn leven. Door, ik had vroeger helemaal geen oog voor deze dingen. Ik ben meer dan 10 jaar predikant geweest. Zonder dat ik hier veel over nadacht. En zonder dat ik over Israël predik. Ik gaf eigenlijk helemaal geen aandacht aan Israël. Maar er waren wel al veel langer mensen in mijn leven die een bewogen hart voor Israël hadden. En die ook voor mij baden. En die veel invloed op mijn leven hebben gehad. En wat ik u zei, toen ik door Romeinen 11 ging preken, toen viel het kwartje bij mij. Toen ging ik zien dat je deze dingen niet meer van elkaar kan scheiden. Maar toen ik voor het eerst mee bezig ging, toen kreeg ik ook steeds meer zo'n besef van, weet je, er is meer dan de hemel. Het goede nieuws is meer dan de hemel. Het goede nieuws is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. God laat niet varen, de werken zijn er handen. Ik geloof dat die nieuwe aarde ook betekent dat de aarde vernieuwd zal worden. Een vernieuwde aarde. Dat God ook de instandhouder van zijn schepping is en zijn zoon heeft gezonden om zelfs de schepping, deze schepping, te verlossen van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid. Dat ons lichaam ook verlost zal worden. Dat Jezus gekomen is niet alleen om onze ziel te redden, maar dat de Bijbel ook zegt, op dat geheel uw geest, ziel en lichaam, bij de komst van onze Heer Jezus Christus mogen blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Geest, ziel en lichaam. Opstanding uit de dood bij de wederkomst van Christus. Met andere woorden, ook aards, meer dan de hemel. Meer dan opgenomen worden in het vaderhuis. Maar ook wederkeren met Jezus. We zullen terugkomen met Jezus. De ontslapenen zullen het eerst opstaan uit de dood. En wij zullen hem tegemoet gaan. De levenden in Christus zullen hem tegemoet gaan in de lucht. Om daarna ook weer met hem terug te keren op aarde. Met hem te regeren. En dan zal het koninkrijk, het vrederijk, het duizendjarige vrederijk zal aanbreken. En de wet zal uit Sion uitgaan. Uit Jeruzalem zal de wet uitgaan. En alle volkeren zullen ook horen het woord van God. Een glorietijd die gaat aanbreken in deze wereld. Dat is waar we met elkaar over nadenken als we zo bepaald worden bij Israël. Het koninkrijk van God. Weet u, ik heb ook lang wel gedacht van, en niet zo lang geleden nog had ik die twijfels, Moet ik wel zoveel over Israël spreken? Want ik heb voortdurend, op de een of andere manier is het zo gelopen de afgelopen jaren. Ik doe nu ook voor Christen en voor Israël spreekbeurten. En ik heb wel eens gedacht, moet ik dat? Ik ben een evangelist. Mijn diepste passie is om Jezus te prediken. Gisteravond was ik in Dordrecht. Ik mocht spreken voor de Hoop. Honderden mensen, gasten, die opgevangen worden bij de Hoop in Dordrecht. Voor mij, ik mag er 1 keer per jaar spreken. Dat is altijd een hoogtepunt in het jaar. Gisteravond was zo'n ongelooflijk mooie dienst. Echt ontroerend. Getuigenis van een vrouw van 19 jaar oud. Een jonge vrouw. Die vertelde over hoe moeilijk ze het heeft gehad. En zo open en eerlijk een getuigenis geeft. Van 20, 25 minuten. Die harten openbrak. En daarna mocht ik het evangelie prediken. En echt Jezus gepredikt. Echt Jezus. Jezus is het enige antwoord. Ik kan oprecht zeggen dat ik meer van Jezus Christus hou dan ooit in mijn leven. Ik heb de laatste maanden ook zo de kracht van de Heer Jezus in mijn persoonlijke leven mogen ervaren. En ik weet dat het enige antwoord voor deze wereld is Jezus. De wereld is in nood, maar en er is aan de voet van het kruis is vergeving, is bevrijding, is herstel, is genezing, is nieuw perspectief, is nieuw leven. En Jezus verandert levens. En dat is de diepste diepste passie van mijn hart. Dat mensen Christus leren kennen. En ik heb me de laatste tijd wel eens afgevraagd. Moet ik wel zoveel ook over Israël spreken? Ik ben een evangelist. Maar steeds meer wordt mij duidelijk dat het goede nieuws van Jezus is ook het koninkrijk. Het goede nieuws van Jezus is ook dat er hoop is voor deze wereld. En dat hij gaat komen. En daarom gaat het ten diepste niet om Israël. Dat wil ik ook benadrukken vanavond. Ik spreek tot 2 keer, vorige keer en nu, over Israël. Maar het gaat ten diepste niet om Israël. Het gaat om Gods heilsplan. Het gaat om Gods reddingsplan met deze wereld. Het gaat om Christus. Het gaat om de wederkomst van Christus. Het gaat om het herstel. Zoals Jezus ook gesproken heeft over... Of dat Handelingen ook spreekt over dat tijden van verademing zullen komen. En dat de Bijbel ook spreekt over de vernieuwing van alle dingen. Dat alle dingen nieuw zullen worden. He, wat de Openbaring ook zegt. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Dat is de Jezus die wij prediken. Dus we kunnen Jezus en Israël ook niet uit elkaar trekken. En daarom kan ik ook door over Israël te spreken, kan ik ook Jezus brengen. En daarom heb ik vrijmoedigheid om ook gehoor te geven aan deze roeping en ook in te gaan op de open deuren die de Heer geeft. Het laatste wat ik zou willen noemen is, vinden we aan het einde van Romeinen hoofdstuk 11. En daar eindigt Paulus met een heel bijzondere gedachte. En ik kan me voorstellen dat Paulus ook geëmotioneerd is geraakt toen hij dit opschreef. Paulus heeft natuurlijk jarenlang geworsteld met dit vraagstuk. Hij is zo bezig geweest met hoe kan het nou dat zoveel van mijn eigen volksgenoten niet zien dat hij de Messias is. En daar heeft hij met anderen over gesproken, daar heeft hij de Bijbel op gelezen keer op keer. Daar heeft hij God om gebeden, om wijsheid. Hij heeft daarmee geworsteld jarenlang. En uiteindelijk geeft God hem bepaalde inzichten en daar heeft hij over geschreven in de Romeinenbrief. Met name Romeinen 9 tot met 11. Dan eindigt hij met deze gedachte en het is een hele diepe gedachte. Hij zegt, laat me proberen om het vrij te vertalen. Hij zegt, hij begint in vers 30 met de heidenen. Zoals u ook immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid. Hij zegt eigenlijk dit, jullie heidenen, kijk, jullie waren heel ver weg. Jullie dienden afgoden. Jullie hadden de wet niet, jullie leefden niet volgens de Torah. Jullie hadden niet de eredienst van de tabernakel en de tempel. Jullie hadden de profetieën niet. Jullie hadden het woord van God niet. Wat als een licht in de duisternis is. Heidenen waren heel ver weg. God ongehoorzaam. Heidenen die God niet kenden en die helemaal niet zijn leefregels hadden en God ongehoorzaam waren. Maar wonder boven wonder, heidenen, toen dat woord van Jezus, die boodschap van Jezus gepredikt werd in de wereld. Wonder boven wonder kwamen er heidenen tot geloof. Afgodendienaars. Dat hele Romeinse Rijk was zo occult als maar kan zijn. Allemaal afgoden werden gediend en met die afgoderij was er heel veel immoraliteit. Zedeloosheid. Het Romeinse Rijk is zelfs ten onder gegaan aan zedeloosheid. Maar notabene dat woord, dat evangelie, dat heeft honderdduizenden, miljoenen heidenen, tot op de dag van vandaag, heidenen die niet dat woord van God hadden ontvangen, tot bekering doen komen. God heeft zich ontfermd over de heidenen. En wij heidenen, wij zullen nooit zeggen, dat heb ik voor elkaar gekregen. Als je in Jezus gelooft, als je je bekeerd hebt tot de levende God, als je hebt afgekeerd van de afgoden en de levende en waarachtige God bent gaan dienen en in Jezus gelooft, dan zul je van binnen zeggen dat is een wonder van God. Het is alleen maar door de Heilige Geest dat ik zeg Jezus is eer. En dan zul je nooit op de borst slaan. Dan zul je nooit zeggen wij doen het goed. Het is alleen maar ontferming. Het is alleen maar genade. Het is een wonder van God dat ik in Jezus geloof en dat ik me bekeerd heb en dat ik nu een kind van de waarachtige God ben geworden. Geen eigen roem, want we kwamen van ver. En nou zegt Paulus dit. Mijn eigen volk, ze waren dichtbij. Wij hadden de wet, wij hebben de wet. Wij hebben de eredienst, wij hebben de tempeldienst, wij hebben de profetieën, wij hebben het woord. We waren heel dichtbij. Maar nu is ook Israël ongehoorzaam geworden. Wij sloegen de plank volkomen mis met onze afgoderij. En nu slaat Israël de plank volkomen mis. Door niet te zien dat hij de Messias is. Zij zijn nu ook ongehoorzaam geworden. Opdat uiteindelijk zij, En dan zegt Paulus notabene, door de ontferming die u bewezen is, opdat uiteindelijk zij ook ontferming zullen ontvangen. God heeft allen in de ongehoorzaamheid opgesloten om zich over allen te ontfermen. Wat een gedachte. Wat Paulus bedoelt is dit. Kijk, dat de heidenen veraf waren en dat het puur genade is dat de heidenen gelovigen zijn geworden, dat mag duidelijk zijn. Maar nu heeft God het zover laten komen dat ook zijn eigen volk, Israël, in grote ongehoorzaamheid is gevallen. Dat ze de plank volledig misslaan ten aanzien van de Zoon van God. Maar dat heeft hij gedaan om zich uiteindelijk ook over hen te ontfermen. En dan zal het zijn dat heidenen en Joden tezamen, dat ook de Joden niet meer zullen zeggen, het is vanwege onze eigen goede werken. Dat Joden niet meer zullen zeggen, wij doen het goed en de rest van de wereld doet het fout. Maar dan zal ook het Joodse volk erachter komen dat ze geen grond hebben voor eigen roem. En dat het alleen maar genade is. En dat het alleen maar de ontferming van God is. En dat ook zij in feite hun rechten volkomen verspeeld hebben. Dat ze volkomen bankroet zijn geworden, zou je kunnen zeggen. Wat betreft hun eigen gerechtigheid. En dat ze zullen weten wat de ontferming van God is. En dan eindigt hij met een lofprijzing. Met woorden van aanbidding, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God. Hoe ondergrondelijk zijn zijn oordelen, onnaspeurlijk zijn wegen. Wie heeft de gedachten van de Heer gekend of wie is zijn raadsman geweest? God werkt op wonderlijke wijze, overeenkomstig de raad van zijn wil. God werkt op zeer wonderlijke wijze de dingen uit naar zijn raadsbesluiten. God is het die werkt en handelt in dit alles. En dan eindigt hij vers 35... Wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Wat bedoelt hij daarmee? Werkt het zo bij God? Dat wij hem eerst iets geven en het zal ons vergolden worden? Wij heidenen, hadden wij hem iets te bieden? Wij met onze afgodendienst, wij met onze zondigheid, wij met onze vervreemding van God? Hebben wij hem eerst iets gegeven en het zal ons vergolden worden? Hadden wij hem iets te bieden? Nee, we hadden hem helemaal niks te bieden. Zo werkt het niet bij God dat je hem iets geeft en het zal je vergolden worden. En nu zullen de Joden dat ook gaan belijden. Dat zij erachter komen. Hebben wij hem onze gehoorzaamheid aan de wet gegeven? En dat wordt ons vergolden? Hebben wij hem onze trouw gegeven? En dat wordt ons vergolden? Hebben wij hem onze inzichten gegeven? En dat wordt ons vergolden? Hebben wij het al bij het rechte eind gehad? En dat wordt ons vergolden? Het antwoord is nee, nee, nee. Zo werkt het niet bij God. Want uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Het eindigt met het soli deo gloria. Alleen aan God alle eer. Is dat niet ook een bemoediging, broeders en zusters? Wij zitten hier vanavond. Waarom mag u weten dat God u werkelijk lief heeft? We gaan deze avond afsluiten. Maar waarom mag u weten dat u hier vandaan kunt gaan met een diep besef in uw ziel en in uw hart dat de eeuwige God, de eeuwige waarachtige God, dat hij met een eeuwige liefde van u houdt. Een liefde die 1000 keer groter is dan u ooit hebt beseft. En die veel en veel dieper is dan u ooit hebt gevoeld. Gods liefde is als een oceaan. En tot nu toe heb je alleen maar een beetje van dat water ervaren in je leven. Maar Gods liefde is zoveel groter dan je ooit hebt gedacht of gevoeld. Waarom mag je zeker weten dat God je lief heeft met die oceaan van liefde? Niet omdat je hem, je trouw, je gehoorzaamheid, je integriteit, je volmaaktheid, je perfectie, je geloof of wat het ook is heb gegeven. Gods liefde wordt geschonken. Uit genade. Om niet. God heeft u lief niet omdat u het zo geweldig voor hem heeft gedaan. God heeft u lief niet omdat u zo'n prachtig christelijk leven leidt. Maar God heeft u lief omdat Jezus voor uw zonde is gestorven en is opgestaan uit de dood. U hoeft hem niet iets eerst te geven en het zal u vergolden worden. Het is gratis en voor niks. Het is om niet. Het is Jezus en Jezus alleen. Het is genade en genade alleen. En daarom is het ook tot eer van God. Tot eer van hem alleen. Dat is het evangelie. En dat is de boodschap die God uiteindelijk ook zal naar voren brengen en zal verheerlijken. Het zal tot de lof van zijn genade zijn. Het zal uiteindelijk in deze wonderlijke gang van zaken met de heidenen en met Israël, met het ongeloof van Israël, maar ook met de bekering van Israël, met de drama's die met Israël zijn gebeurd, maar ook met de verheerlijking die met Israël zal gaan gebeuren. En met alles wat God zal gaan doen in deze wereld zal het uiteindelijk zijn tot lof van zijn genade en tot lof van zijn heerlijkheid. En daarom zeggen we het nu ook al, hem alleen, zij de lof en de heerlijkheid en de dank tot in alle eeuwigheid. Amen. Amen. Zullen we de Heer danken in gebed? Heer, we willen u danken voor de onmetelijke rijkdom van uw genade. Dank u dat u ons vanavond ook bemoedigt in onze ziel. Dat we mogen beseffen, Heer, dat we het niet hoeven te verdienen. Dat uw genade ook onze kramp mag wegnemen deze avond. En dat we echt in de vrijheid mogen leven met u. Heer, geef dat we de komende dagen ook nog meer van uw liefde zullen kunnen genieten. We willen u gewoon de dank geven die u toekomt. Dank u, Heer, voor uw Zoon. Dank u voor uw liefde. Dank u voor uw almacht. O diepte van wijsheid en kennis van God. Hoe diep is uw wijsheid? Uw wegen zijn ondoorgrondelijk voor ons, maar uw wegen zijn goed. En u regeert over de kerk, u regeert over het lichaam van Christus, u regeert over uw volk Israël en u regeert over alle volkeren en u regeert over de machthebbers van deze wereld. Heer, we aanbidden u vanavond als de Almachtige God. Dank u dat we, Heer, meer inzicht in uw woord hebben gekregen. We bidden u dat u ons verder daarin wilt leiden. Dat we ook mogen blijven groeien in kennis en inzicht. En dat we daardoor nog meer u zullen aanbidden in waarheid en in geest. Dank u, Heer, voor al het goede. Zegen ons ook deze verdere avond. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Amen. Ik wil nog even van de gelegenheid gebruik maken om u te wijzen op onze nieuwsbrief. Die heb ik ook meegenomen. Die is net vandaag uitgekomen. Onze vierde en laatste nieuwsbrief van dit jaar. Vier keer per jaar versturen wij een nieuwsbrief. Ik sta in een bediening als vrije prediker. En dat betekent dat we ook niet kunnen zonder een netwerk van mensen die met ons meeleven en ook voor ons bidden. En dat beschouw ik absoluut als het allerbelangrijkste. Dat ik ook mag merken dat de Heere God werkt, zoals ik er gisteravond ook heb mogen merken. Dat er een zalving van de Heilige Geest is ook bij het spreken en het brengen van het woord van God. En dat u ook voor ons bidt. Maar we kunnen ook niet zonder een netwerk van mensen die ons helpen om dit werk te doen. En daarom schrijf ik ook deze nieuwsbrief. Neemt u er alsjeblieft eentje mee, ze ligt op de tafel in de hal. En dat is de nieuwsbrief van deze maand of van de laatste van dit jaar. Ik ben trouwens begonnen deze nieuwsbrief met ook een paar dingen te schrijven over Israël. Dus sommige van de dingen die ik heb gebracht de vorige keer dat ik hier was en vanavond, die heb ik ook opgeschreven in deze nieuwsbrief. En ook een aantal persoonlijke dingen. En ook een aantal hele mooie dingen. Ook onder andere onze zoon. Die ook bezig is om een zendingsreis te gaan maken naar Afrika. Begin volgend jaar. En daar kunt u ook over lezen. En het tweede wat ik wil noemen is, ik heb mijn boekje hier meegenomen. Ik weet dat ik dat vorige keer ook had gedaan. Dus sommigen van u hebben dit al veel langer geleden misschien gekocht. Dit boekje is voortgekomen uit een serie bijbelstudies die ik jarenlang heb gegeven en nog steeds geef. Verlangen naar geestelijke vernieuwing, een verlangen naar herleving, Vorige keer heb ik ook gesproken over herleving, dat het ook heel nodig is. En ik geloof dat wat daarvoor nodig is, is ook dat we terugkeren tot een verstaan van het evangelie zelf. En vandaar dat ik in dit boekje ook een aantal heel fundamentele onderwerpen van het evangelie heb proberen uiteen te zetten. En eigenlijk is het helemaal weer het ABC van het evangelie. Trouwens ook een hoofdstuk over het koninkrijk van God, dat komen gaat. En ik heb veel mensen ook gehoord die dit boekje hebben gelezen en ook dit als een verfrissing van hun geloof hebben ervaren. En ook een aantal kringen en huisgroepen die dit boekje hebben gebruikt inmiddels om met elkaar ook te behandelen in de kring. Dus kijkt u ernaar, wellicht hebt u er belang bij, dan kunt u dat vanavond ook verkrijgen. Ik dank jullie voor uw aandacht.